geliefde gemeente, wij letten deze avond op de Heidelbergse Catechismus zondag 16, de 42e vraag en het antwoord. Zondag 16, vraag en antwoord 42. Daar vraagt de onderwijzer, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord luidt, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Waarom sterven? Dat is de vraag. En het antwoord komt hierop neer, onze dood is geen betaling, maar een afsterving en een doorgang. Waarom sterven? Onze dood is geen betaling, maar een afsterven en een doorgang. Uiteraard kwam ook verleden week al enigszins aan de orde het einde van ons mensen. Zijdelings weliswaar, omdat het ging over de begrafenis van de Heer Jezus Christus, maar toch ook hoe daardoor het graf geheiligd is. Zodat het graf niet meer getuigt voor ieder kind van God van een eeuwige ondergang, maar van een doorgang tot het leven. Toch wilde ik vanavond nog wat dieper ingaan op het sterven van mensen. De vraag is ergens begrijpelijk. Al zou je die vraag ook op veel andere dingen toe kunnen passen. En niet alleen op het sterven. Je zou kunnen denken aan allerlei ellende die een zondaar kunnen treffen. Allerlei tegenheen, allerlei ramp en leed en ziekte. Zegt een van onze formulieren niet dat wij aan allerlei ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn van onszelf. En daar zou je ook van kunnen vragen, waarom? Hier gaat het over de dood, om sterven. Waarom is dat? Wij hebben toch gehoord dat de Heer Jezus Christus van het begin tot het einde de dood heeft gedragen. De geestelijke dood, de afscheiding van God. De eeuwige dood in de verlatenheid op Golgotha. En de lichamelijke dood toen hij het hoofd boog en de geest gaf. Hij heeft toch maar geroepen, het is volbracht. Als dat nou zo is. Waarom moeten wij dan sterven? Nader gezegd, waarom moeten degenen die het geloof in de Heer Jezus Christus mochten ontvangen, in hem geloven tot zaligheid, tot redding, zodat hij alles voor hen is. Waarom moeten zij dan nog sterven? En wat erbij komt, het gaat nog niet eens altijd zo eenvoudig, zo makkelijk. Sommigen gaan heel makkelijk van deze aarde heen, anderen hebben een moeilijke en harde weg en strijd, zelfs al zijn ze oud, een strijd, eer dat het ogenblik daar is dat men de laatste laatste adem uitblaast. Klopt dat nou wel? Als nou de schuld van het volk uit het boek weggedaan is, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Waarom moet dan dat kind, soms letterlijk een kind, toch nog sterven? We kunnen natuurlijk makkelijk erover doen. Maar het sterven op zich, laten we eerlijk zijn, het sterven op zich is niet zo dierbaar. Is niet zo aangenaam. Kan soms meevallen. Sommigen hebben gezegd, is dit nou sterven? Het viel ze alles mee. Maar anderen hebben het moeilijk gehad en zwaar. Over het algemeen zou je toch kunnen zeggen, het sterven is toch maar een afbraak. Het sterven heeft toch iets vernietigends. En soms al zijn mensen maar kort ziek, dan zeg je toch, als je naar de overledene kijkt, dan zeg je ja. Het is toch onbewoonbaar geworden, dat huis, dat lichaam, in korte tijd gesloopt. Ja, dat is wat, als je daaraan denkt. Het is wel eens goed daaraan te denken. Niet uit een soort doodsdromen, zoals je bij sommige van onze dichters tegenkomt. Geen doodslyriek, maar zoals de schrift zegt, bereid uw huis, want gij zult sterven. Gedenk te sterven. Dat is wel eens goed. Als je zo naar je gezicht kijkt, naar je handen, naar alles, dat je bedenkt, daar komt een einde aan. Dat houdt allemaal op. Het is wel eens goed. Als we zo totaal ingekapseld zijn in de zorgen en de zorgvuldigheden van de tijd, van ons werk, van ons gezin, van alles waar we mee bezig zijn, als we eens even bepaald worden, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld voor even wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Waarom? Moeten we dan maar op bij de pakken neerzitten? Moeten we dan maar in een soort dodelijke verlamming? Nee hoor, je weet best wat ik bedoel. Dat weet je toch wel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we in het besef leven. Door alles waar we mee bezig zijn heen. Dat we zeer sterfelijke mensen zijn. En dat je daar rekening mee mag houden. De levenden, die weten dat ze sterven moeten. De doden weten niemendal. Nou staat deze vraag niet in het teken van gedenk te sterven. Dat stem ik toe. Deze vraag en het antwoord staat in het teken van de overwinning van de dood. Dat hebben we nodig. Dat hoop ik dat we dat nodig hebben. als we het niet nodig hebben, dan hebben we misschien wat anders nodig. Dat we tot het besef komen van hoedanige geest wij zijn. En wat maaksel wij zijn. Toch denk ik dat menigeen in ons midden troost nodig heeft. Levende troost. En je kunt zwaar, je kunt jong ook sterven. Maar ik denk over het algemeen dat de ouderen in ons midden toch wel eens vaak denken. Waar is de tijd gebleven? Nou ben ik al 70. Al 73, 75, 76. Nog ouder. Dat kan niet lang meer duren. Nee. En ik voel dit en ik voel dat allemaal dingen die erop wijzen. Dat de aardse tabernakel ons lichaam gebroken wordt. En daarbij gaat de Satan rond om ons te benauwen daarmee. En te zeggen, wacht maar. Straks als je gaat sterven, dan zal het nog wel eens uitkomen wat een huichelaar dat je bent. Dan zal het wel eens uitkomen dat je niks hebt. En dan zul je nog in wanhoop geraken. En dan zul je alles bij elkaar schreeuwen en gillen van angst. Dan blijft er niks, maar dan ook niks over. Vanavond wil ons leer- en troostboek ons een hart onder de riem steken. En ons wijzen op de waarheid. Want daar gaat het maar om. Om de waarheid. Waarom moeten wij nog sterven? We hebben toch gehoord dat de Heer Jezus als het ware schuldloos in het graf gegaan is. Het was toch volbracht. En zo zal een ieder die in hem gelooft toch schuldloos zijn. En waarom moeten wij dan sterven? Tussen haakjes. Dat wil ik er even bij zeggen. Wat voor sterven wordt hier bedoeld? Want er zijn door de jaren heen mensen geweest die hebben een bepaald licht laten schijnen, voor zover je het licht kunt noemen, over de dood. En dat waren soms, wat de leer betreft, gereformeerde mensen. En daar waren ook buitengewoon knappe mensen bij, met een diep inzicht in de waarheid. En wij zullen hun daarom niet veroordelen, daar gaat het niet om. Maar ik wil er toch duidelijk afstand van nemen. Wat zeggen die mensen? Ze zeggen, God heeft gezegd, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gij. Dat is niet alleen die ham. Nee, dat ben ik helemaal. Daarom schreef in de tijd professor Van Niftrik. Wij sterven tot in ons hart, tot in ons wezen, tot in ons ganse bestaan als mensen. Blijft niks over. We sterven tot in onze ziel. Want God gaat van zijn woord niet af. Als God zegt, gij zult de dood sterven, dan zegt de Heer niet, ja, je lichaam zal de dood sterven, maar je ziel die blijft bestaan. Als God zegt, gij zult tot stof wederkeren, dan zegt God niet, maar je ziel, die zal blijven. Nee, zeggen zij. Het woord van God is zo volkomen, dat het de mens tot in zijn diepste kern aanwijst. Gij zult tot stof wederkeren, niet dit, maar ik, mijn innigst wezen, mijn geest, alles wat ermee samenhangt. Daar heeft dominee Vonk een boekje over geschreven, waar zijn onze doden? Dominee Telder heeft erover geschreven, sterven en dan. Van Nifterik noemde ik al, en er zijn er meerdere te noemen. Ze komen met een menigte bewijzen, vooral uit het Oude Testament, waar vaak in zo somber kleuren gesproken wordt over het graf en over de dood. In de kuil nedergezonken. Niet meer in het land der levenden. Duisternis bedekt ons. Een boom kan nog uitspruiten, al is die afgehakt van de reuk van het water. Maar een man, de geest gegeven hebbende, waar is die dan? Hij ligt in het stof. Alles gaat door. De wateren slijten de stenen uit. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. In eeuwigheid zal hij niet opwaken. En zo zijn er meer in de prediker, de uitnemendheid van de mensen boven de beesten is geen. Ze hebben allemaal één adem, ze gaan allemaal naar dezelfde plaats. Wie merkt het, jullie? Dat de adem van de mensen opwaarts vaart naar de hemel. En de aarde van de mens. Dat de adem van de mensenkinderen opvaart naar de hemel. En de adem van de dieren nederwaarts vaart in de aarde. Als kleine jongen stond ik dan bij het paard. Toen werd met paard en wagen, een grote houten wagen, werd het vuil opgehaald. Het dorp. Er was een beetje vriezend weer, dan zie je dat zo goed. En dan stond ik met aandacht te kijken of dat mijn adem een andere kant uit ging dan de adem van het paard. Maar het ging dezelfde kant uit. Ik denk, hoe is dat nou toch?
Ja, wie merkt het?
Merk je toch niet? Het is toch allemaal hetzelfde. Ja, maar in het Nieuwe Testament dan. Soms lees je toch in het Oude Testament er ook al iets van. God zal mij opnemen. Ja, dat is een verwachting van de opstanding. Ja, maar de Heere zegt toch tegen de moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, maar ze zeggen. Je kunt ook lezen. Heden, zeg ik u. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, maar waar ben je dan al die tijd ertussen? Ja, dan ben je er niet meer, zeggen zij. Dan is er geen tijd meer. Met andere woorden, je doet je ogen dicht. En je doet ze weer open. Er is niks tussen. Dat is mooi gevonden. Want dat is natuurlijk zo. Als er niks meer is, dan weet je niks meer. Dan staat alles stil. Want die mensen geloven wel in de opstanding. Die geloven dat de totale mens ook weer wordt opgewekt. Naar ziel en lichaam. Nou, daar kun je dan natuurlijk wel zo verklaren. In die zin dat je zegt, kijk, als je sterft dan weet je niks meer. En het andere ogenblik doe je, er zit geen tijd meer tussen.
Al zou je 1000 jaren in het graf liggen, maar die bestaan niet voor je. Voor jou bestaan dan alleen maar die 2 momenten die elkaar overlappen als het ware. Sterven, ogen opslaan, opstandingsmorgen. Deze gedachten, die zijn de laatste 10 jaren vrij sterk verbreid. Onder veel mensen. En juist omdat er ook in deze tijd zo weinig ook repliek komt. Wordt zo weinig tegenovergesteld. Daarom geef ik er toch even aandacht aan. Want ik weet het wel, het is geen zaak, zou je zeggen, die het fundament der zaligheid raakt. Die direct raakt de grondslag van de leer van de Heer Jezus Christus. Maar, daarom hebben wij elkander toch voor zulke ideeën niet over. Al lijkt het dan nog zo aardig en goed te kloppen. En dan kun je nog zoveel teksten uit het Oude Testament aanhalen over de kuilen, over het dodenrijk en over de Hades en weet ik wat al meer. Wat stellen wij daar nou tegenover? Dit, als je leest de schepping van de mens, dan lees je dat de Heere uit het stof der aarde Adam schiep. Adama betekent ook rode aarde. En de Heere God blies een levensadem in die mens, zodat hij tot een levend wezen werd. Daar zie je dus, dat al is het waar, dat ziel en lichaam samen die ene mens vormt, dat ze toch niet op hetzelfde moment door God zijn daargesteld. Want God boetseerde als het ware eerst die mens. En toen blies God de levensgeest in hem. Dat wil zeggen, die 2 zijn 1. Maar wij mogen toch blijven onderscheiden in ziel en in lichaam. En dan mogen dan die hooggeleerde schrijvers ons beschuldigen en zeggen, ja, maar dat komt van het wijsgerige denken van de Grieken, die dualisten, die tegenstellingen maken, lichaam en ziel. En daar heeft de kerk zich niet van kunnen bevrijden, van die heidens wijsgerige gedachten. Het kan waar zijn dat het Griekse denken van Aristoteles en anderen een grote invloed heeft gehad op de christelijke theologie, dat is ook wel bewezen, maar dat wil nog niet zeggen dat wij ons dat alles moeten laten welgevallen. Want wij zeggen, goed, het is onnatuurlijk. We zijn geen mensen meer als we dood zijn. Dat kun je niet zeggen. Dan ben je geen mens meer. Je kan zelfs niet zeggen dat je een half mens bent. Kun je ook niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen, God blies een levensgeest in dat stoffelijk omhulsel, in die geboetseerde mens. En die levensgeest die God erin geblazen heeft, die kan, hoe onnatuurlijk, hoe onmenselijk ook, maar die levensgeest kan behouden worden door de dood heen. Dat moeten wij bedenken. Daarbij komt nog deze argumentatie, en die is sterk.
Laten we nou eens even die teksten buiten beschouwing laten over graf en over dodenrijk en over kuil. En ik zal de heren niet meer zien en noem maar op. Laten we dan eens even de volle klemtoon laten vallen op de bedoeling van deze vraag en het antwoord. En op het voorgaande. Is niet de schuld betaald? Is het rantsoen aan God gegeven? Zijn zijn deugden verheerlijkt? Is zijn wet vervuld? Ja? Hoe kunnen wij dan denken dat God zijn gekochte kind vernietigt? Al is het maar tijdelijk. Hoe kunnen wij dan denken dat wij onder dat oordeel van de dood ophouden te leven? Dat komt de eer te na, dat van de Heere God. Dat is tot oneer van de Heere Jezus Christus. Dat mogen wij zo niet stellen, want daar doen we hem verdriet mee. De Heere Jezus en zijn Heilige Geest. Dat doet tekort aan zijn middelaarswerk. Aan de herschepping. En daarom mogen het verre van ons blijven om deze gedachte ruimte te geven. En te zeggen, ja, maar de Heer zegt toch ook, Daniël, ga henen in uw lot, gij zult rusten tot aan het einde der dagen. En zij liggen op hun slaapsteden en ze slapen daar. Ja, dat is allemaal waar. En dat geeft een bepaald stukje van de werkelijkheid weer. Maar er is nog een stuk van de werkelijkheid. En dat is dat Jezus Christus heeft de dood gedragen en overwonnen. En hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En nu mag ik zo niet denken. Dat een kind, duur gekocht door Jezus bloed. Dat die zomaar in zijn totaliteit onder de grond terecht komt. En dan kun je zeggen, ja, maar dan weet je er toch niks meer van. Dan weet je toch pas weer als opstanding is. En dat is dan toch gelijk eigenlijk. Want als die weggemaakt wordt, dan is er ook gewoon een stukje weg uit je leven. Daar weet je niks van. Als het nou 100 jaar zou kunnen duren, dat wegmaken, weet je. Nou ja, dan weet je dat niet, het hond. Wat? Ik weet nog dat die... Toen stak die dokter zijn naald in mijn arm. En toen was ik weg. Wat zeg je, 100 jaar? Dat kan niet, dat was te net. Ja, zo is het voor mensen. Maar denk je dat de Heere Jezus daar tevreden mee is? De Heere Jezus. Die gezegd heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Is het ook niet erg dat we het getuigenis van het woord en van Gods kinderen dan gewoon maar een beetje terzijde schuiven? Paulus die spreekt dat het verreweg het beste is om ontbonden en bij Christus te zijn. Is het niet erg? Ja, ik denk aan wat ik eens las van iemand die stierf en met de kinderen en alles om zich heen. En die op het laatste moment een doorkijkje kreeg, dan kun je wel afdoen en zeggen, ja, dat zijn hallucinaties en dat is dit en dat is dat. Dat zou ik niet durven. Gebeurt ook niet bij iedereen, maar het gebeurt wel. En opeens begon het gezicht van de stervende man en vader te stralen. En met zijn laatste kracht liep hij, klapt in de handen. Ik zie de poorten opengaan.
de gouden poort.
Toen stierf hij. Zijn dat hallucinaties?
Moet je dat allemaal maar terugverwijzen? En dan dat ongelukkige kind. Dat Mongooltje. Die zo ziek werd. En toen ze het sterven ging. Toen was het alsof ze iemand zag. En ze stak zo allebei haar handjes uit. Net als een kind naar zijn vader of moeder. Die het in zijn armen neemt.
Ik weet wel. Je kunt zeggen, ja, maar dat staat niet rechtstreeks in de Bijbel.
Het is de vrucht van de Bijbel.
Het is de vrucht van de Bijbel.
Dat het zij dat we leven, het zij dat we sterven. We zijn des Heren. De Heere is niet de baas over niks. Hij is niet een God der doden, maar der levenden.
Dat zegt de Heer tegen de Sadduceërs.
Er staat toch niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als die mensen niet meer bestaan, dan zou God zo niet kunnen spreken.
Ja, zeggen ze, maar dat betekent, God heeft ze nog in zijn herinnering.
Nou, dan zeg ik, als hij zo gaat beginnen... Als hij zo gaat redeneren, dat zijn dan de herinneringsdoden. Zo noemen ze dat. Ze zijn wel weg, maar de Heer heeft ze in de herinnering. En als opstanding is, dan worden ze toch weer eruit gegaan. Gewoon voor niks van. Nee. Ik geloof dat de moordenaar met de Heer Jezus het paradijs is ingegaan. En dat al die mensen die geweest zijn, o Lazarus. De rijke man die zag hem, ik zie Lazarus in Abrahams schoot. Dat is een gelijkenis.
Ja, maar een gelijkenis, ik weet wel, die kun je niet helemaal vergeestelijken. Maar het is ook geen leugen.
Het is een gelijkenis van de werkelijkheid. Mozes en Elia.
Ja, maar die zijn... Ja, Mozes is toch begraven door de Heere zelf.
En die kwamen op de berg der verheerlijking. In de wolk. Met de Heere Jezus. En ze spraken over zijn uitgang te Jeruzalem.
Die mensen zijn er nog wel. Die mensen, nou ja.
Elia is ten hemel gevaren. Maar ze zijn er nog. Hun geest, hun leven, hun ziel is bij de Heer. Ik geloof het vast en zeker. Ontwijfelbaar. Kun je zeggen, hangt er zoveel van af? Ik vind, we doen de Heer Jezus Christus tekort. Hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat is de werkelijkheid.
Dus als wij voor de vraag staan, sterven en dan? Dan zeggen we, als we de Heere hebben gevreesd, dan zijn we bij de Heere. We zijn bij de Heere. Voor zijn aangezicht.
Waar zijn onze doden? In de hemel. En gedeeltelijk zou je zeggen, hun openbare verschijningsvorm als mens in het graf.
Rust op de slaapsteden.
Maar ze zijn toch bij de Heer. Kinderen, zullen jullie het ook niet vergeten? Als ze zeggen, waar is die of die? Als er iemand uit de familie gestorven is en die geloofde in de Heer Jezus Christus. Dan hoef je niet te zeggen, Dat weet ik niet. Dan mag hij zeggen. In de hemel. Bij de Heere. Dat is een troost. Die ligt verankerd in het werk van onze Heere en Zaligmaker. Ik kan het niet anders in de schrift vinden. En dat in het Oude Testament die openbaring nog niet zo ruim en rijk was als in de nieuwe bedeling aangaande opstanding. Je komt het heus wel eens tegen hoor, maar je zou zeggen niet zoveel en zo duidelijk wordt er over gesproken. Je leest hij werd verzameld tot zijn vaderen en hij stierf en dan lees je er verder niet zoveel bij. Maar hoe verder de Heere in zijn openbaring gaat, hoe duidelijker wordt het. Zoals Paulus zegt, bij de Heere is het verreweg het beste. Geliefde gemeente, laten we nou eens letten op wat er staat. Onze dood is geen betaling. Onze dood is geen betaling. Geloven wij dat? Ik ben in de meest orthodoxe kringen op begrafenissen dat tegengekomen. De bezoldiging der zonden is de dood. En ik heb het vroeger ook wel eens aangehaald. Ik weet het wel, dat moet je niet, maar niet kwalijk nemen. Maar ik denk altijd nog aan oude Metje Peer. Die heette Peer en met de voornaam Metje. Een oud vrouwtje uit Ermelo waar ik als soldaat kwam. Zondags eten. En gingen we samen naar de kerk. En als het niet veel was, dan lazen we nog een preekje achteraf. Maar het was heel gezellig. Hij was een kindersheer. Ze was op een bepaalde manier geteeld hoor, dat zeg ik erbij. Ze was al diep in de 80 en toen werkte ze nog, want ze wou geen centje aanpakken. Maar ja goed, dat hebben anderen er wijs gemaakt denk ik, maar goed, dat laat ik zo. Maar het was een kindersheer. En bepaalde dingen vergeet je nooit en dan schreef ze, ach Daan, dat God nog met zo'n monster als ik ben te doen wil hebben. Je kunt het toch maar nooit begrijpen. Hè? Nou, en ik dacht altijd dat mensen het nooit geen kwaad gedaan. Zo'n schat van een vrouw. Maar toen was ze dan gestorven. En toen lag ze, ach, ik denk dat ze al in de 90 was of zo, maar dat magere gezichtje in die kist. En die dominee, toevallig nogal een welgedane dominee. Ja, maat, daar lig je nou op. Daar leg je nou op die dode rug. Ik vind het een schandaal. De bezoldiging der zonden is te dood. Nou, er kon geen woord van hoop af. Nee. En ik weet nog, het was ook een kennis van mijn schoonvader. En die nam het niet zomaar gemakkelijk op. Maar die had op de terugreis, die zegt, jong, Daan, dat is toch ook wat. Dan heb ik toch andere gedachten over Metje. Ja, ik ook. Wat is dat erg, hè? Net, daar heb je nou je betaalde loon. Dat is nou je straf. Waar lig je nou? Nou, ik vind het... Daar word je nou koud van van zulke dingen. Er zit nog geen kruimeltje troost in het. Nee. Onze dood, zegt hij, is geen betaling. Het is niet een soort definitieve afrekening. Er zit in dat licht gezien geen enkele waarde in. Het heeft zelfs een betekenis. En een bepaald opzicht ook een zekere waarde. Maar er zit geen waarde in voor de Heere God. Alsof hij dat nodig heeft. Alsof dat een soort afrekening is. Een betaling. De schuld is betaald. De dood is gestorven. Hij heeft door de dood... de dood teniet gedaan. Dat is het allerheiligst geloof. Daar mogen we niet van afwijken. Daar moeten we elkaar in toeroepen, broeders, blijf standvastig bij die waarheid, bij die genade. Een ieder die even dierbaar gelooft, deelachtig is. En u die gelooft, is hij dierbaar. Die moet bij de eer van de koning blijven staan. Ik heb niks te betalen, maar ik hoef ook niets te betalen. En ik kan ook niet betalen. En ik wil ook niets meer betalen. Want zo volmaakt is het offer van mijn Heere en Zaligmaker. Dat er niets aan behoeft te worden toegebracht. De schuld is betaald. Onze dood is geen betaling. Nee. Dan zou je zou zeggen, een varken leert het meest na zijn dood, zeggen ze wel spottenderweg. Maar dan zouden we dan toch nog zulke ellendelingen zijn, dat we zelfs na onze dood nog denken, dat we dan nog wat betalen. En dat God dan nog komt vorderen, betaal mij wat gij schuldig zijt. Dat is voorbij. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Dat is vast. O, wat een heerlijke troost is dat. Als je wordt voortgedreven bij ogenblikken met het idee van, ja, de afrekening. En wat hangt mij nou nog boven het hoofd? Nou ja, het kan best dat er heel wat boven je hoofd hangt. Ik hoop dat het erboven blijft hangen. Maar laat je toch niet al te zeer inpakken door die woelingen uit het verbroken verbond der werken. Dan moet je maar zeggen, och, als dat waar was, dan had ik al 80 of 60 jaar, hoe oud u bent, in de hel gelegen, hoor. Als ik had moeten betalen. Dan had de Heer hem al lang weggevaagd. Maar hij heeft me laten leven. Om te horen de woorden des eeuwige levens. Daarom leef je. Daarom ben je niet in de duisternis. Want die in de duisternis wandelt, die weet niet waar die heen gaat. Maar jij weet het wel, of niet? Weet je waar het heen gaat? Ja, maar de aanvechtingen, ja goed, dat weet ik wel. Als je zo goed weet dat aanvechtingen zijn, dan moet je helemaal niet eraan toegeven. Moet je helemaal niet aan toegeven. Als je weet dat het aanvechtingen zijn, dan moet je maar roepen, de Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u, die Jeruzalem nog verkiest. Ik heb het idee, een mens kan hoogmoedig zijn. Een mens kan verwaand lopen, buiten zijn schoenen van verwaandheid, ook geestelijk. En de Heere zegt, ik zal in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. Maar die zullen op mijn naam betrouwen. Door alles heen zal dat toch tevoorschijn komen. Want ik heb het idee dat de duivel zijn eigen grotelijks vermaakt als een christen. Die gelooft in zijn schulpkraat. En net doet alsof er niks gebeurd is. Net doet alsof er niet één is opgestaan uit de doden. En die gezegd heeft. Gij zult leven. En de dood niet meer zien. En van de tweede dood niet beschadigd worden. Daar vermaakt de Satan zich in. Als het zo gaat. En ik denk, al zijn we dan nog zo benauwd uitgevallen, dat moeten we de Satan niet gunnen. Dat moeten we de vijanden van de evangelie ook niet gunnen. Tanden op elkaar, denk ik dan. Ja. Al zou je het nog zo benauwd hebben, en er nog zo tegenop zien, niet te veel laten merken. Als God het weet, is het genoeg. Verlos mij, Heere. O, verlos mij, laat me er doorheen kijken. Laat me niet gaan tekeer gaan schreeuwen en gillen. Ik heb het wel verdiend, ik heb de dood verdiend, maar ik heb geloofd dat u die dood op u genomen hebt, Heere. Heere, Heere. Ach, u kunt mij wel eeuwig straffen, maar nu hebt gij uw lieve zoon gestraft. Laat me nou niet zo tekeer gaan, laat me nou niet schreeuwen als een mens zonder God en zonder hoop in de wereld. Alsjeblieft, Heere, maak me toch rustig en hou me toch rustig. Dat ik op u mag betrouwen, dat is de weg. Ja, je hebt mensen die hebben zo'n genade van God ontvangen. Mijn grootvader zei, die dood, kom nou. Ik denk net zo min bang als voor mijn slaapmuts. En toen een collega hem op kwam zoeken. Ja, broeder, nou zal het erop aankomen. Wat erop aankomen? Sterven. God ontmoeten. Ach man, zei uit. Voor jou komt het erop aan. Voor mij niet. Maar voor jou wel, want jij zit nog in het verbroken verbonden werken. Jij moet dit en jij moet dat en jij moet zus en jij moet zo. Maar niet voor een arme zondaar die zijn hoop gevestigd heeft op de Heere Jezus Christus. Nee, die mag blij zeggen, de dood is geen betaling. Alles is al betaald. Wat is dan? Het is een afsterving. Had dat dan maar niet gelijk kunnen gebeuren? Ik heb het vaak gedacht. Waarom toch, waarom toch? Als een mens nou gelijk opgenomen zou worden, als de Heer in zijn hart werkt en een wederbaar tot een levende hopen, en hij mag een ongeveinsd geloof ontvangen in de Heer Jezus Christus, dat hij dan gelijk in dat stadium maar opgenomen zou mogen worden. Of dat de Heer het zo zou maken dat hij nooit geen zonde meer zou doen. Nooit meer. En als de mensen vroeger tegen me zeiden, ja, maar dat doet de Heer, want de Heer wil ons laag bij de grond houden. Dan zei ik, dat kan de Heer toch wel. De Heer kan ons toch wel bewaren voor hoogmoed. Dat is toch de oplossing niet. Ja, waarom is het dan? Ik weet het ook niet. Ik denk daarom dat de mens zijn weg is door God bepaald en die moet hij aflopen. Die raad van de Heer is over hem bepaald. Alles moet je aflopen. Want je bent een mens, een schepsel, hier op aarde. En je komt ook weer terug op aarde als het goed is. Want de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Je komt weer terug ook. Je moet dit volmaken. Ik denk, misschien is het ook wel daarom. Laat me dan zelf een keer raden. Kijk, als je nou ontdekt in je leven, daar heb je in het begin nog zo'n erg vaak niet in. Dat kan ook niet, want als je nou een klein kopje neemt en je giet het vol met water, dan zit het vol. En als je een emmer neemt en je giet hem vol, dan zit die ook vol. In het begin heb je er nog zo'n erg niet in. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe meer ga je leren. Jezus alleen. Er blijft niks van je over. Maar je gaat ook steeds meer zeggen, oh, als ik straks binnen mag komen, wat zal ik zijn naam dan prijzen en verheerlijken? Want toen ik 20 jaar was, ja, toen zei mijn moeder tegen me, jongen, toen ik 20 jaar was, of nog wat jonger, toen zei ik tegen mezelf, wat ben je toch slecht. Maar nou ben ik 60 en nou is inmiddels al over de 70, wat ben je door en door boos en ondeugdelijk. Ze gebruikte nog een wat grover woord. Want de Heer Jezus wil ons hier als mensen zondaar dierbaar zijn. Dat we alles in hem zullen vinden wat nodig is. Een totaal nieuwe mens. Ja, en dat wil de Heer. En daarom zijn we niet in één keer hier op aarde van alles af. In de hemel wel. Daar is het leven met Christus verborgen in God. Maar hier op aarde is het een af. Een sterven en tenslotte een afsterven. Zeg, heb je wel eens gezien, dat is leuk om te zien. Als je op een of ander moment, je hebt een of ander kruid, onkruid of een takje, die heb je afgehakt, dat je dacht. En je komt een paar weken daarna, en ze gedraaid. Die tak die leeft nog, en je kijkt eens goed. En je ziet dat er net zo'n velletje, zo'n groen velletje, dat is blijven zitten. En dat die plant, of dat boompje, of die struik, kans ziet om via dat velletje toch nog in leven te blijven. Nou, als het de bedoeling is dat er aan moet zeggen, ja, nou moest wel raak. En je geeft nog een klap dat het radicaal af is. Nou, zo is het nu ook. De zonde. Ik ellendig, met de heerschappijvoerende macht van de zonde wordt gebroken. Dat wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er af zijn. Lees Romeinen 7, hoe de apostel zijn nood klaagt voor God. Lees het overal, kom je tegen. Dat mensen, zolang ze op aarde zijn, hebben beleden, wees mij zondaar genadig. Maar dan komt het grote voordeel van de dood. Nou is het geen afbetaling, maar het is een voor eeuwig ondergaan van de oude mens, die verdorven natuur. Die begeerige natuur. Of ieder heeft zijn eigen zonde, zou je bijna zeggen. Die losbandige natuur. Die onreine natuur. Die diefachtige natuur. Die lasterende natuur. Ja. De overgrootvader zat met de oude. Ja. Oude dominee van Noord of zo. Ik weet niet precies de naam meer. In ieder geval, die man was bootwerker geweest. Die hadden samen te praten. En opeens kwam er zo'n halve vloek of een hele vloek tussendoor. En die oude opa die was gewoon ontzet. Hij dacht, hoe is dat? En zat gewoon door te praten. Toen zegt die broeder, je hebt de naam des Heren misbruikt. Wat? Je zei. En opeens rolden de tranen over zijn gezicht. Oh, zegt hij. Ik heb nou heel mijn leven gedaan. En nou, zegt hij. Maar daar was hij verdriet over. Maar ik bedoel, daar zie je dat. Hè. En die oude man lag te huilen op zijn bed. Toen hij ging sterven, toen zegt hij, ik ben nog een overspeler. Daar komt een einde aan. Met de dood. Een einde. Een zucht van verlichting mag je dan slaken. Als hij de kans krijgt. Hè, jongens. Brengen jullie me straks maar rustig naar het kerkhof. Ik zal je geen kwaad meer doen. En je zal geen last meer van me hebben. Als het zo mag. Voor eeuwig vrij. Nooit geen verkeerde gedachten, geen harde gedachten, niks meer. Dat is voorgoed verdwenen. Komt ook nooit meer terug. Dat is nou echt vernietigd. Dat is dood gedoopt. In de dood, weg. Het is een afsterving van de zon en een doorgang naar het eeuwige leven. Het poortje kan er donker uitzien. Ja. Maar toch, er is een poort. Er is een poort. En de Heer Jezus Christus is de deur. als wij dit sterfelijke leven mogen afleggen, dan is er geen kwaad meer bij. De Satan die gunt het je niet. Want wist je, ik zeg nou eens iets heel openhartigs, hè? Als ik dit zeg, hè, dan hoor ik roepen, dat zou je wel willen, hè? Ja, dat zou je wel willen. Dat hoor ik gewoon. Het is net soms of dat er iemand aan mijn benen hangt die zegt, hou je mond, hou je mond. Moet je niet zeggen. Je moet meer, oh, die dood, dat zal toch wat zijn. En toch kan ik het niet laten, want ik voel dat de Heere God dat wil, dat ik het zeg. Lieve broeder, zuster, die oud en grijs is, die neigt naar het graf. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Ik moet het zeggen, lieve zwakke zuster, als je eerder weg bent dan wij, dan zijn we verdrietig, maar we weten tot wederziens en dat je gelukkig bent. Eeuwig voor het aangezicht van de Heer. Daarom zegt de apostel, troost elkander met deze woorden. Als dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. Amen.